Onze hulp is in de naam van de Heere Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 20, het derde vers. Dan zal het gejuich ten hemel dringen. Dan zullen wij Gods Heer bij opgestoken vaandels zingen. Psalm 20, we zingen het derde vers. Onze schriftlezing is vanmiddag uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 12. Vooraf doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen aansluitend zingen wij Psalm 41, het zevende vers. Ieder zeggen, en zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen nu Johannes 18, vers 1 tot en met 12. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende, de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wie zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb het u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: Uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus, dan hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg de hoge priesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De benden dan en de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen uit Psalm 109, vers 1, vers 13, vers 15 en vers 16. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet, laat mij mijn recht ontvangen. We zingen ook het 13e vers. Uw gunst is groot, ze is bestendig, ze blijft maar doorgaan. Verlos mij dan, ik ben ellendig. Vers 16, al ben ik dan met die smart van te smelten, van te vermageren, beladen. Nog gaan mensen voort om mij te smaden. Help mij dan, Heere. Vers 16, help me opdat zij weten en belijden dat uw hand mij wil bevrijden. Psalm 109, vers 1, vers 3, 13, vers 15 en vers 16. De collectors zijn, zoals u gehoord hebt, voor diaconie en kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. gemeente, het schriftwoord dat ik u vanmiddag met de hulp des Heren mag prediken, dat kunt u vinden in het gelezen gedeelte Johannes 18, vers 1 tot en met 12, vers 11 is ons uitgangspunt in het bijzonder. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De koning maakt zijn keuze. Daarover gaat de preek vanmiddag. Maar let op drie dingen. Hij maakt zijn keuze in zijn bekendmaking. Hij maakt zich bekend. Zijn keuze, hij zegt niet het zwaard. Dat is de tweede keuze. En de derde is wel de beker. De koning maakt zijn keuze. De koning met de hoofdletter, dat is de Heer Jezus zelf. Hij maakt zich bekend. In vers 5 en vers 8 zie je dat heel nadrukkelijk. Op een vraag zegt hij, ik ben het. Hij kiest ook niet voor het zwaard, dat lezen we in vers 11. Petrus, doet dat zwaard maar weer terug. En hij kiest dan wel voor de beker. En dat lezen we in het slot van dat vers. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zou ik die niet drinken? Als eerste dan zijn keuze om zich bekend te maken. Dat is bijzonder, hè? Dat Jezus zich bekend maakt. Zeker als je daar vanmiddag of vanmorgen of gisteren om gevraagd hebt. Heel eerbiedig. Heere, maakt u zich bekend? En uw weg, leer mij uw weg. Maak mij door uw woord en geest uw weg bekend. En dan bid je al dat de Heere Jezus zich bekend maakt. Al zie je dat niet meteen. En zo is het wel vaker met bidden om, maar ook het bekendmaken van de Heer Jezus. Dat je het niet altijd meteen merkt. Meteen ziet. Maar het is wel bijzonder dan. Als het je gebed is geweest. Mag ik u ontmoeten, Heer Jezus? Dat je dan hoort, precies gaat, daar gaat de preek ook over. Maak u, o Heer Jezus, zich bekend. En zeker als dat dan dringt. Als dat dan een drang is in je hart, in je leven. Ik kan helemaal niet zonder u. Ik wil helemaal niet zonder u. Het is iets wat in de Bijbel wel vaker voorkomt. Alleen al in dit Bijbelboek waar Johannes de pen voor heeft mogen opnemen. Bijvoorbeeld, ik noem twee voorbeelden. Een man, hij was blind geboren en hij kreeg ogen om te zien, Johannes 9. En die zocht de Heer Jezus. Wie is hij? Dat ik hem kennen mag, terwijl hij met hem sprak. Wie is hij toch? Dat kan ook in het gebed zijn. Dat hij zo nabij is. Dat je tast naar waarheid. En dat hij zo dichtbij is. Nabij u is het woord. En dat hij dan spreekt. Ja, dat sprak hij naar die blindgeborene. Oh, zijn wij niet allemaal blindgeboren vanuit onszelf? Hebben wij niet allemaal die wonderen van die arts, die dokter nodig met een hoofdletter, die ook een profeet is? Dat was ook een vrouw, niet uit Israël, die ook hem wilde kennen. Die wist dat hij profeet was, maar toen hoorde ze ook nog Messias. Wie is hij dat ik hem kennen mag? En toen sprak hij die verlossende woorden. Hij brak haar uit banden. Ik ben het die met u spreek. Johannes 4. En hier klinken weer die woorden. Ik ben het. Tot tweemaal toe. Van mensen die naar hem zoeken. Er is wel verschil hoor, hoe je hem zoekt. Zoek je een Jezus die je nodig hebt om uit je ellende te komen. Uit je blindheid. Uit je eenzaamheid. Je verlorenheid. Zoek je een Jezus om hem te vangen. gevangen te nemen, te beheersen, in kettingen te doen, te binden als een lam, dat zie je in vers 12. Dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheren, maar eerst nog laat zien dat hij alle macht heeft. In allebei die gevallen antwoordt hij op die vraag, wie hij is, ik ben het. Maar ik hoop toch dat je hem zoekt als iemand die groter is dan uzelf, dan jij zelf bent. Heb je een verlosser nodig? Hij is heel dichtbij. Zoek je hem echt? Zoek je hem echt? De preek gaat vanmiddag over dit gedeelte uit Johannes. Wat een speciale plaats heeft in zijn boek. Je hebt meer van die hoofdstukken waar je een overgang in gaat. Een van die hoofdstukken is Johannes 13. Jezus wetende dat de uren van zijn vader heel dichtbij is. En dan weet hij, nu is de tijd dat mijn einde nabij is. En dan zegt hij, Johannes zegt het, als hij de zijne lief gehad had, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde. Dat is dichtbij, we zijn nu weer verder, 24 uur verder. Niet eens, maar al wel is de klok verder gegaan en het is inmiddels Johannes 18. Het einde is dichtbij, zijn liefde is niet minder, dat blijkt in dit hoofdstuk. Maar nu spreekt hij niet meer tot zijn discipelen. Nu geeft hij ze geen testament meer mee om te ontvouwen, om te openen naar de dood van de testamentmaker. Maar nu gaat hij uit om de weg te gaan van zijn lijden en van zijn sterven. Die nacht heeft hij geworsteld tussen de woorden voor zijn broeders, ook voor zijn zusters. Als zijn broeders ze zouden doorgeven. Maar toen is hij de hof ingegaan en in Johannes 18 volgen we hem op die weg. Jezus heeft gesproken, lezen in vers 1, en we zullen, dat is ook voor de thuisblijvers, de tekst ook wel volgen. Ik hoop die ook af en toe te noemen. Johannes 18, vers 1, lezen we dat hij de diepte ingaat. Want daar stroomt het water, het is de beek Kidron die hij doorgaat. En alle woorden bij de evangelist Johannes hebben betekenis, ook zo'n beek natuurlijk. Het is die beek die uit de tempelberg ontspringt, zeggen de uitleggers, en die dan zijn weg zoekt in de richting van de Dode Zee. Het is die beek die in de nacht niet goed zichtbaar is, behalve zoals nu met volle maan, als de bleke maan kan weerspiegelen in dat water. Dan zie je hem, dan weet ook Johannes dat je hem passeert, maar overdag kan die zijn naam eer aan doen. Er zit iets van donkerheid in die naam. En die beek kan donkerheid meedragen. Vanuit de tempel kan ook het tempelwater zijn weg banen richting de beek. Waaronder water, maar ook bloed van de offerdieren. En het is diezelfde beek waar de profeet van gesproken heeft. Het slot van Ezechiël lees je dat de profeet die zoveel diepte zocht en vond. Bodemloos is Gods ontferming. Bodemloos is die stroom van water die de tempel verlaat. En Ezechiël mocht die peilen. En dan ziet hij de beek Kidron steeds dieper en steeds breder worden. En in de Dode Zee uitmonden en alles gezondmakend op enkele hardnekkig dode plekken na. Wat een zegen, wat een evangelie van het Oude Testament. Van dood water, van vloekdragend water. Opdat het zegen brengt. Dat is hoop. Voor hopelozen ook vanmiddag. Hij die die beek geeft. Kan ook vanmiddag het dode levend maken. En toen zijn ze weer omhoog gegaan. Richting de Olijfberg. Op een plek komt hij waar hij vaker komt. Het is een tuin, een hof met bomen. Met olijfbomen. En hij gaat daar naar binnen om te bidden. 11 discipelen zijn er nog over. 3 mogen met hem meegaan. En hij vraagt ze, bid met mij, bid voor mij. Ik heb zo'n moeilijke nacht. Onmogelijke taak sta ik voor. Ach, ze kunnen niet 1 uur met hem waken. Dat heeft gevolgen hoor. Als de bruid slaapt en als de maagden slapen, heeft dat gevolgen? Dan, hoe is het dan met de olie? Hoe is het dan met de waakzaamheid? Hoe is het dan met het verlangen van het hart? Hoe is het dan met het rusten in en bij de stem van de bruidegom? Maar nu, nu is dat voorbij. Zijn worsteling is voor nu voorbij. Ze hebben niet gepeild hoe diep die was, al zullen ze de tekenen er wel van gezien hebben in het maanlicht. Waar het bloed op zijn gezicht is. Hij zweet geen zichtbaar zweet, het is geen doorzichtig zweet, maar zweet dat als druppels bloed uit zijn poriën kwam. Doktoren zeggen dat kan. Voor een mens in allerdiepste nood en aanvechting. Hoe heeft hij zijn strijd alleen gestreden? En toen? Toen wist hij dat die uren gekomen was waar hij al van gesproken had. En in die diepe worsteling is alles bij elkaar gekomen. De wil van zijn vader en de wil van de zoon. De wil van God en de wil van de mens. Hij is volmaakt, Calvijn zegt, zelfs hij die volmaakt is in zijn menselijke natuur, heeft in die menselijke natuur geworsteld. Dat zegt niet alleen Calvijn, ook de Hebreeënbrief. Hoe hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Gehoorzaamheid geleerd heeft. En zich onderworpen heeft. Het eens is geraakt met de wil van zijn vader. En nu, nu komt de aandacht van Jezus naar Judas. Judas, die hem verriet, wist ook van die plaats. Was het één woord wat Jezus gesproken had die nacht? In ieder geval, Judas heeft aan één woord genoeg gehad. We zijn hem kwijtgeraakt. Jezus is hem kwijtgeraakt in Johannes 13. Hij ging doen wat hij moest doen, wat hij wilde doen. Het allerergste wat een mens ooit gedaan heeft. Iemand die alleen maar goed is te verraden en over te geven aan soldaten, aan wrede handen. Jezus is naar die plaats waar Judas wist dat hij te vinden was. Om daar te bidden, om de stilte te zoeken, zoals jij misschien ook al gedaan hebt voor vanmiddag en vanmorgen. Dat is goed hè, om de stilte te zoeken, Heer, kom over en help. Open uw woord, open uw hart, open uw hemel. Zo waren er de worstelingen van Jezus. Hij zocht die stilte op. Maar hij zocht ook een plaats op buiten Jeruzalem. Zodat er geen tumult, geen oorlog zou komen. Want dat zocht hij niet. Niet het zwaard zocht hij. Niet de steun van proteststemmen. Hij hoefde geen volksoproer. Hij hoefde niet de gunst van het volk. Die toch maar zomaar 24 of 48 uur duurt en dat is lang en dan is het voorbij. Nee, in de stilte wilde hij zich overgeven. Zich onderwerpen aan de wil van zijn vader en de punt van het zwaard in deze hof. En nu is Judas er. Jezus is gelopen vanuit de schaduw van de olijfbomen naar de ingang van de hof Gethsemane. Judas heeft velen met zich genomen. We lezen een bende soldaten. Dat is een militie. Die kan een omvang hebben van 500 man. Sommigen zeggen 1000. Veel hè. Om een groep vissers te vangen. En een timmermanszoon. Nou ja, en een tollenaar. En dan houdt het wel bijna op. Daar heb je toch geen 500, geen 1000 mensen voor nodig. En ze zijn gekomen met fakkels en lantaarnen en ook wapens hebben ze bij zich, terwijl het volle maan is. Overal bereiden ze zich op voor. Dat doet een mens. In de ontmoeting met de hemel, met God, bewapent hij zich tot het uiterste. Al wist Judas heel goed hoe dwaas dat was. En toch ging hij zijn weg in bittere, in diepe vijandschap. En dan komt de Heer Jezus deze mensen tegemoet. Jezus dan wetende dat alles. Hij liep richting de uitgang van de hof. Misschien heeft hij in de diepte de dansende lantaarns en fakkels al dichterbij zien komen. Het gerinkel van de zwaarden al gehoord. Jezus wetende alles wat over hem komen zou. Ook het uur van zijn vader, dat is nu aangebroken. Dus spreek dan, wat zegt hij? Wie zoekt gij? Dat gaat dus over het zoeken van de Heer Jezus. Over die vraag van het begin van de preek, hè? Over het zoeken van de Heer Jezus door jou. Van de Heere, door jou. En als je dan nu zegt, maar ik heb hem helemaal niet gezocht. Hoor dan, Jezus zoekt wel mensen. Jezus zoekt zondaren, wonderlijke. En nu stelt hij die vraag. Dat is onderdeel van zijn zoeken. Wie zoekt u? Naar wie gaat uw hart uit? En hij weet wel wat in hun hart is. Maar hij is bereid zich over te geven aan hun wil en de wil, ach, van zijn vader. En dan spreken ze Jezus, de Nazarene. Het is alsof ze het bericht van de deurwaarder of het politiebevel, het bevel van de officier van justitie voorlezen. Zijn naam is Jezus en hij woont, naam en adres, in Nazareth. En dan die Jezus van Nazareth, waar al die mensen over praten in de stad. Die zoeken wij. Niets over zijn goddelijke afkomst en zijn koninklijke macht. En toch zegt Jezus, ik ben het. Hij is veel meer, maar hij is inderdaad ook Jezus. Hij is echt de zoon van Maria. En de zoon van Jozef als zijn pleegvader. Ik ben het, zo spreekt hij. Het zijn echt woorden die bij Johannes horen. Ik ben het. Ik ben het brood des levens. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben, ik leef, hoor je dat? Wie er misschien van vandaag of eerder getwijfeld heeft, dat kan. Hoe is het in deze wereld? In deze stad waar alles maar door lijkt te gaan en andere dingen centraal lijken te staan. In een week waarin je misschien bijna niet bidt en dan God op een afstand zet, zelf zet, hè, dat doe je dan zelf, laten we eerlijk zijn. In een week waarin je opgaat in je scherm en je mobiel en niet meer aan God denken. Eigenlijk dus als een dier leeft. En dat je dan zegt, maar waar is God? Ik ben, zegt hij hier. Ik ben, hoor je dat? God leeft en zijn zoon leeft. Hij leeft hier om te sterven. En hij maakt zich bekend. Hij klopt op de deur, ook bij Judas, die nacht nog. Een aantal keren. Om te kloppen, Judas, ik ben het. Weet wat je doet. Je mag me zoeken, maar zoek me voor je leven, Judas. Ik ben, ik leef, God leeft. Dat is de diepste waarheid. Daarom zijn wij er. Daarom is de stad er. Beginnen de bomen uit te lopen om God te zoeken en te loven. Als Godlovers, niet als eerovers te leven. Ik ben, oh, ik ben alles voor een verloren zondaar, brood en een weg waar geen weg is, voor hongerige brood en voor dode leven. En een deur voor waar wegen doodlopen. Ik ben het. En dan als hij zijn woorden, zijn profetische woorden spreekt, dan blijkt dat hij koning is. Dat is het thema van de preek, niet voor niets, omdat hier iets van een koning blijkt. Waaraan merk je dat iemand koning is? Nou ja, nu met protocollen. Bij Huis ten Bosch, maar de José die daar staat. Goede bewaking. Daar kom je echt niet zomaar door. Dat is indrukwekkend. Zeker. Een koning heeft in ons land niet en in andere landen om ons heen, als er een koning is, niet zo heel veel macht. Maar deze koning wel. Want op het moment dat hij zegt, ik ben het, toont hij zijn koninklijke macht. En al die soldaten die vallen. Als zij dan zeiden, ik ben het, vers 6. gingen zij achterwaarts en vielen. Ze doen allemaal een stap terug en ze vallen achterover op de grond. Dat zegt veel. Dat ze vallen en de richting. Dat ze vallen laat zien het koninklijke. Dat je als de Heer zijn macht laat zien, niet kunt staan, laat staan, bestaan. Je weet niet waar je blijven moet. Er komt eenmaal een moment dat hij zijn koninklijke macht zal tonen. En dat mensen die hem vrezen dan met diep ontzag, maar niet lief hebben, niet kennen, zeggen: bergen val alsjeblieft op ons, heuvelen bedek ons. Iets daarvan zit hier, in deze ontmoeting. Dat koninklijke, ze vallen, ze kunnen niet blijven staan. Met alleen maar dat woord, ik ben het. Ze vallen achterover. Dat hoor je wel. Nou ja, dat vallen hoor je vooral. Je ziet het en je hoort het. Je hoort het gerinkel van de zwaarden op de schilden. En je ziet het aan het flakkeren van de fakkels, de flambouwen. En het is een wonder dat er geen brand ontstaat. Maar dat ze achterover vallen, dat heeft wat te zeggen. Johannes in het eiland Patmos ontmoet dezezelfde koning en dan in een volle koninklijke heerlijkheid. En ook hij valt, maar hij valt voorover in het stof om Jezus te aanbidden. Hij kan en hij wil niet anders. Hij kan tegenover zoveel majesteit niet op zijn voeten blijven staan. En dan valt hij voorover, hij valt naar de Heer Jezus toe om hem te eren. Om niet meer van hem weg te gaan. Dan zal Jezus bukken. Gaat hij hier ook wel doen. Maar hier is het wonderlijke, het ontzagwekkende, het indringende dat ze achterover vallen. In vijandschap. In een vluchthouding. Ze deinzen terug en dan vallen ze. Hier kan dat nog. Echt, hè, dat er een tijd komt dat dat niet kan, hè. Ik geloof, zijn het er 600.000 mensen die in Den Haag wonen? Of zijn het er 700.000? Ik heb het niet opgezocht. Maar als je dat bedenkt, er zijn allemaal mensen net als jij. En u en ik, met de ziel, hè. En dat wij allemaal eenmaal voor God staan. En dan, als God iets van dat koninklijke laat zien, en de Heer Jezus van dit koninklijke, dan kun je uit jezelf niet blijven staan. En val je dan voorover? Of vluchtend. Oh, als je dan vlucht, is het te laat. Voor Judas nu nog niet. Maar dan is het te laat. En nu zegt hij: wie zoek je? Zoek je mij? Ik ben hier op weg om wonderen te doen, maar buig, beef voor deze koning. En dan komen ze weer overeind. Hij laat dat gebeuren. Dat is vol ontferming. Het moet ook wel, want dit is de weg van zijn vader. Maar even doen beseffen. Bij degene die hem zoeken, die hem gevangen nemen. Dat ze hun hand slaan aan het allerheiligste. En dan staan ze weer op hun voeten en opnieuw die vraag. Hij vroeg hen wederom: wie zoekt gij? Vers 7. En opnieuw datzelfde antwoord. En diezelfde bekendmaking. Dat zochten we, dat Jezus zich bekend maakt. Hij doet het hier twee keer, en Johannes noemt het nog een keer. Dat, drie keer wordt het hier genoemd, dat hij het zegt dat hij het is. Dat is ook nooit zomaar. Ik ben het. Die jij zoekt, die u zoekt. Waar je vreemd van bent. Waar je voor huivert, voor vlucht. Die nu mag komen, maar straks niet meer. Die het nu toelaat, maar straks weer wegsluit, afsluit. Ik ben het. En dan staan ze op hun voeten. En dan spreekt Jezus profetisch en priesterlijk. Profetisch, priesterlijk, ach koninklijk. Ik ben het. Maar als je me zoekt, neem dan mij, maar niet deze. Zo laat deze heen gaan. Ze hadden helemaal niet gebeden. Zoals jij het doet, hè. Heere, wilt u voor me zorgen deze nacht? Ik ga slapen, ik ben moe, dat deden ze wel. Houdt u over mij trouw de wacht? Ach, ze gingen direct slapen. schoon mijn zonden veel zijn. Denk maar, waarom dat zoveel is dan? Maak om Jezus wil mij rein. Dat hebben ze helemaal niet gedaan. Helemaal niet of hij over hen de wacht zou houden. En de Vader in de hemel, dat die het over hen zou doen, die hun vader is, omdat Jezus hen gekozen en verkocht heeft, hebben ze niet gevraagd. Maar nu gaat Jezus het toch doen. Waar hij zichzelf overgeeft, dat is het priesterlijke. Zegt hij, laat deze heen gaan. Laat deze heen gaan, ook dat is priesterlijk, dat is koninklijk. En daar zit ook iets van dat profetische in. Ze zullen in de vrijheid komen, maar ze zullen het nog niet merken. Die nacht is zo donker, zo bitter, zo ontzettend voor Petrus boven alles. Maar allemaal zullen ze totaal in de war raken. Ze zijn het al, maar het zal nog erger worden. Laat dan deze heen gaan. En dat noemen we het borgtochtelijke van Christus. Dan is er iemand die zich borg stelt. Die zegt, neem mij maar, dan mogen deze gaan. Laat dan alles wat je tegen hen hebt op mij. Werp dat en leg dat op mij. Maar schenk hen de vrijheid. Neem mij maar in hun plaats. Hij heeft wel gebeden voor hen. En hij bidt nog, ook voor mensen nu in de war. Voor door onweder voortgedrevenen, voor ongetroosten, bidt hij nog. En hij toont zich hier koning. In deze keuze, maar ook in die andere. Dat is ons tweede punt. De keuze van zijn bekendmaking, maar ook de keuze om niet het zwaard te nemen. Het is donker in de nacht. Na al dat gerinkel, het gedans van die fakkels, is het stil, ademloos stil. Totdat een schreeuw de stilte verbreekt. Wat dan? Simon Petrus dan, vers 10, heeft een zwaard en trekt het uit zijn holster. En slaat het oor af van de knecht van de hoge priester. Deze Petrus. Die het gezegd heeft, dit zal u niet geschieden. Geen zins. Dat is een man van zijn woord. Echt een sterke, een trotse, een stoere man die beloofd heeft de Heer Jezus te beschermen. En hij doet dat hier. Het zal u geen zins geschieden. Hij heeft met vreugde gezien dat de Heer Jezus een begin heeft gemaakt. Om te tonen dat hij koning is. En hij heeft het niet afgemaakt. Die mannen konden weer opstaan. Maar nu zal Petrus het verder brengen. Straks pakt u het wel over. Hij is boos, Petrus. Ze komen aan de Heer Jezus. Dat wil hij helemaal niet. Dat mag niet, want hij houdt heel veel van hem. Zoveel dat niemand aan hem mag komen. En daarom pakt hij een zwaard. Hij heeft dat bij zich. Een gevest waar hij een zwaard kan bewaren. Ergens in zijn gordel waarschijnlijk. En een zwaard wat niet zo groot is. Meer een soort mes. En wat ook gebruikt kon worden bij offerhandelingen. En dat komt goed uit. Want het is nu ook de week van het Paasgaar. Dan kun je de priester soms ook helpen. Doet hij hier ook. Hij helpt hier de Heer Jezus met zijn zwaard. En een belangrijk iemand uit het gezelschap. De knecht van de hoge priester. Die is het slachtoffer. Daar slaat hij toe. Dapper, jawel, maar geen Romein. En dan zouden er andere dingen gebeurd zijn. Nu denken de Romeinen, nou ja, het is maar een Joodse man. Maar Jezus denkt dat niet. En wat zal er gebeuren? Petrus denkt, nu zal de Heer Jezus wel blij zijn. Ik ga verder waar hij gestopt is. Maar wat een teleurstelling. Dan klinkt de stem van Jezus, vers 11. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. Doe dat zwaard maar terug. Op opzij bij je kleding. En wat doet Jezus? Jezus gaat dat oor helen. Dat lezen we hier niet. Dat lezen we wel op andere plekken. Dat Jezus bukt. Hij bukt steeds weer, ook hier. En hij pakt het oor en hij zet dat weer aan. Om te helen, om te herstellen. Daartoe is Jezus gekomen immers. Om te zoeken het verlorene. Om te helen en te genezen het verbrokene, verbrokene van hart. Maar ook hier het gevolg van een overijverig handelen van Petrus. Petrus, steek je zwaard maar weer in die plek onder je kleding, opzij bij je gordel. Berg het maar weer op. Je denkt me te helpen, maar in plaats daarvan loop je in de weg, Petrus. Petrus, je wilt dat ik kies. Je wilt dat ik, net als jou, geweld kies. Dat ik het zwaard kies. Maar ik kies het zwaard niet. Ik geef me hier over, omdat ik heen moet gaan. Jullie mogen weggaan. Ik ga heen. Berg dat zwaard op. Wat een scherpe woorden voor Petrus. Woorden die scherp zijn als het mes waarmee hij Petrus zelf dat schampschot, die schampslag gaf. Door dat oor afviel. En een slag met een offerzwaard. En dat heeft wel veel te zeggen, want Petrus inderdaad. Dat zwaard spreekt een taal. Je bent dicht bij het offerlam. Deze nacht zal het zwaard mij slaan als de herder en mij doden. De volgende dag nog geef ik mij over tot in de dood. Ik kies niet voor het zwaard. Ik kies voor de beker. Ik kies voor dat wonder waarin ik mij overgeef tot in de dood. Petrus, Petrus. Ik voor u. Ik ben het offerlam. Mij zal het zwaard treffen. Ik stel mijzelf tot een offerlam. Ik geef mij over tot in de dood. Dat is mijn keuze. Omdat het de keuze is van mijn vader. Die mijn vader in de hemel gemaakt heeft. En toen al heb ik mij eraan onderworpen. Ben ik het er eens mee geraakt, wetende hoe groot de prijs was, mijn eigen leven. Maar er is nog een verschil met dat weten in de hemel en het doorstaan in zijn menselijke natuur. Dat zegt ons hier deze nacht en dat zegt ook de brief aan de Hebreeën. Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd in die nacht, in die uren. Toen heeft hij doorleefd, ook in zijn menselijke natuur, hoe hoog de prijs was van het eens worden met God. En hij weet ook nu, voor een ziel die worstelt, moet het dan zo, Heer? Is dit dan uw weg? Hoe moeilijk die weg kan zijn. Is uw weg door de water heen waar geen weg is? Ik kan die weg niet gaan. Is uw weg door het onmogelijke heen? En dat dan Jezus zegt ja. De Vader zegt ja, ik ben bereid, Heer, ik ben bereid deze weg te gaan. Oh, wat is dit onderwijs wat Jezus hier aan Petrus geeft, onthutsend en vernederend voor ons mens. Zeker tenminste als je bedenkt hoeveel wij, hoe gemakkelijk wij en hoe vaak wij op Petrus lijken of kunnen lijken. Misschien doet u het beter. Misschien kunt u zich met uzelf feliciteren. Ik weet niet of u dat dan kunt doen. Of je dan diep genoeg peilt de diepte van de opstand, de diepte van het zelf willen doen in ons eigen hart en leven. En daarom is zo'n preek, zo'n dienst in de lijdenstijd over dit lijdensevangelie in zo'n scharnierhoofdstuk tegen toerusting van de discipelen naar nu, naar de echte gang van Jezus, het lijden in. Zo vernederend voor hem, dat noemen we ook zo, de staat van vernedering voor Jezus, maar ook voor ons als omstanders. Ook al hebben wij alleen maar toegekeken, alleen maar geluisterd en niet eens een zwaard gepakt. Het is toch zo nederigmakend, zo vernederend. Als je bedenkt dat ook wij zoveel van die goede bedoelingen kunnen hebben. Dat we eigenlijk ten diepste tegen de Heer zeggen, we hebben het niet nodig dat u de Heer Jezus naar de aarde hebt gezonden. Ik knap het zelf wel op. Ik loop u graag voor de voeten. Want dan hebt u het niet nodig dat u genade geeft. Hoe diep dat in ons bestaan een plek heeft gekregen. En het is deze Heere die het sprak al door zijn profeet. Niet door kracht, niet door geweld, niet met een zwaard, of nu niet met drones of met afstandsraketten. Niet met soldatenmiddelen, met militair geweld vestig ik mijn koninkrijk. Niet door kracht, niet door geweld. Want die het zwaard nemen, die zullen door het zwaard vergaan. Wist je niet, lezen we een andere evangelie, dat ik mijn vader had hoeven bidden om legioenen engelen en ze zouden gekomen zijn. Maar het is niet door kracht, niet door engelenmacht, niet door het zwaard, niet door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden, de geest uit God de Vader en de geest uit Christus de Zoon. Waarom? Omdat Jezus in deze nacht gehoorzaamheid geleerd heeft. En de vraag is hoeveel wij leren. Hoe ver wij meekomen deze nacht. Ik kan ook naar ontvangen genade. Petrus, daar is echt genade in hoor. Dat er nog zoveel dus van die Petrushouding in ons hart en ons leven is. Van doe het zelf. Christen zijn. Maar laten we eerlijk zijn. Ben je dan ten diepste wel iemand die Christus zoekt om op Christus werk, op het borgwerk, op de rots Christus te bouwen? Of eigenlijk op onze goede bedoelingen? Dat een man zegt op mijn kracht en een vrouw zegt op mijn grote liefde. Of allebei, of andersom. Of je iemand bent die zegt, ik breng wel iets voor u mee. Dat hoeft allemaal niet te gebeuren, die diepe weg van uw lijden. Ik zorg er wel voor dat dit niet nodig is. Maar het is de profeet zelf die zegt, niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En het is die geest die deze nacht en de dag die daarop volgt, voor altijd grond heeft in het borgwerk van Christus Jezus alleen. Alleen streed hij die nacht. Alleen bad hij. Alleen worstelde hij. Toen nog ondersteunde een engel hem. En zelfs dat was nederigmakend voor de Heer Jezus. Want hij kende die engelen wel uit de hemel. Als dienstige geesten voor zijn troon. Maar nu keken ze neer in verwondering en tot ondersteuning van de borg. Die er als een worm en geen man kroop. In het stof. Diep was de strijd. Hij stond ervoor. Hij kon opnieuw een afslag nemen met een weg terug. Om niet de diepte de dood in te gaan. Maar Jezus koos als koning. Hij maakte zich bekend. Hij koos niet het zwaard. Hij koos de beker. We zingen nu uit Psalm 41. En daarvan vers 5. Dat is een psalm die we in het Nieuwe Testament ook tegenkomen. Als Lucas ons zegt, Lucas ook aanhaalt dat de discipelen zeggen, die gaat over Judas. Waarom dan nou vers 5? Zelfs hij, op wie ik vroeger heb vertrouwd, iemand die met mij aan tafel zat, zoveel malen ook deze nacht nog, verhief zijn hiel. Zoals de slang ook kan proberen, of alle die door de slang gebeten zijn. Sloeg mij, dat betekent eigenlijk brutaal, fier en stout. Terwijl hij mijn brood, samen met mij brood had. O Heer, schiet op mijn hulp toe. Bewijs genade. Wilt u mij redden? Psalm 51, 41, we zingen het vijfde vers. koning maakt zijn keuze. Daarover gaat de preek. Hij maakt zich bekend. Dat is zijn keuze om dat te doen. Hier ben ik. Ik ben het. Hij kiest niet het zwaard. Hij kiest wel de beker. Want, zegt Johannes, en hij citeert daar de woorden van koning Jezus, de profeet Jezus, de priester Jezus, hij zegt dan, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De Heer Jezus staat hier als een koning. Maar hij is geen koning die aardse macht begeert. Degenen die het zwaard opnemen, die zullen erdoor vergaan. Het zwaard verteert altijd. Dat betekent niet dat je niet mag vechten, maar ook wel dat je van het zwaard geen hemel kunt verwachten. In de tijd van de Reformatie was dat de verzoeking van de wederdopers. Maar ja, in de tijd van de bevindelijk gereformeerden kun je dat zeggen dat dat de verzoeking is van de zuilenbouwers. Dat je met een zuil te bouwen denkt de zaligheid binnen te houden. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar je wint er de hemel niet mee. Kan tot zegen zijn, maar je wint er de hemel niet mee. Degenen die het zwaard opnemen, die zullen door het zwaard vergaan. Ja, Jezus zal hier wel door het zwaard vergaan, maar hij neemt het zwaard niet op. Hij laat dat aan die anderen. En deze koninklijke keuze is ook de priesterlijke keuze waarin hij de deur van zijn koninkrijk opent. Er was geen weg en toch zal er nu een weg komen. Hij kiest niet het zwaard, maar wat dan? De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Ik weet niet goed hoe lang het geleden is, dat hier in het midden van de gemeente, de tafel van de gemeenschap, met het lijden van Christus is toegericht. Voor Jezus en de discipelen was het nog die nacht, het was nog heel dichtbij. Dus als Jezus hier spreekt van beker, dan was het heel dicht bij de discipelen. Het mag vanmiddag ook wel dicht bij ons zijn. En op zo'n Joodse tafel van het Pascha, we noemen die tafel wel van die nacht het laatste avondmaal, stonden vier bekers. Het laatste nachtmaal van Jezus met de zijnen. En een van die bekers was de drinkbeker van de verlossing die hij opnam en zegende. Eruit dronk en ook de discipelen dronken daaruit. Daarom konden ze denken bij de beker die de Vader mij gegeven heeft, de discipelen toen ze deze woorden hoorden. Maar die is het niet, welke dan? De drinkbeker die Jezus hier noemt, dat is de drinkbeker die ook in het Oude Testament genoemd wordt. Maar dan genoemd wordt in het kader van Gods richterlijke optreden, Gods wrekende gerechtigheid aan volken, volken die soms hun handen uitstrekken naar het heilige. En dan de straffen daarvoor moeten dragen, het loon op hun opnemen van het zwaard ontvangen, namelijk de beker van Gods toorn, de beker van zijn grimmigheid. En wanneer Jezus hier spreekt over de beker die de Vader hem geeft, dan is dat voor de Heer Jezus de beker van toorn, de beker van grimmigheid, de beker van verlatenheid, de beker van diepe angst, van zweet als druppels bloed. Van een ziel die geteisterd en gekweld wordt tot in de dood. Van een lijden dat niet te dragen is. Waardoor zijn schouders naar beneden drukken. Waardoor hij worstelt als een worm en geen man. De profeten die de psalmen gedicht hebben, die hebben van deze mens die die beker nam geprofeteerd, gezongen. En de profeten hebben van die beker gesproken. En voor Jezus is het hier werkelijkheid. Deze nacht heeft hij gehoorzaamheid geleerd en geweten hoeveel het gekost is. Zijn ziel is uitgestort als water. In de psychologie wordt dat dissociatie genoemd. Dan raak je identiteit kwijt, dan is alles weg. Dan weet je niet meer waar je bent. Maar het is een uitgestort zijn in een diep besef van diepe zielpijn, diep ziel lijden. Zo gekweld, zo geteisterd. Een beker van wraak. Maar nog is de beker niet leeg. Hij heeft eruit gedronken. En hij weet hoe diep hij al gegaan is. Hoe ver de bodem nog is. Hij weet hoeveel droesem er nog ligt. Hoeveel onreinigheid nog op de bodem van de beker er is. En hij weet, die beker zal ik drinken tot op de bodem. Hij is een koning, maar hij is een koning die hier de nederlaag aanvaardt. Hij kiest wel voor het zwaard, maar dan niet in zijn hand, maar de tegenstander mag het zwaard gebruiken. En de Vader dient zo hem de beker toe. En dat is zo ontzettend, zo nederigmakend voor Johannes als hij erop terugkijkt. Voor Petrus, Judas kan dat niet meer, die heeft in bittere vijandschap de beker aan Jezus willen toedienen. Dat is ontzettend. Maar de anderen, ze hebben het gezien. Ze hebben hem voor de voeten gelopen. En pas later hebben ze het gezien. In hun heen gaan, naar hun heen gaan. Dat dit de weg is. Dit de enige weg. Hoor, wat is er zo moeilijk aan? De diepte van het lijden, jazeker. Dat kunnen wij niet peilen, maar ook dit. Die mij de Vader gegeven heeft. Mijn Vader geeft mij die beker. Mijn Vader, waarvan we lezen in Spreuken 8, dat Jezus bij de Vader was als een kind, als een schootzoon, als een kleine jongen bij de Vader. En daar zijn vreugde in vond en de Vader bij hem. Spreuken 8, lees het maar eens. Het zijn zulke ontroerende versen. Hoe goed Vader en Zoon het in de hemel hadden. En het is deze Vader die gezegd heeft, ga maar mijn jongen, ga maar de diepte in, want ik heb de kerk zo innig lief. En Jezus heeft gezegd, ja Vader, ik ben bereid om uw wil te doen en uw weg te gaan. Maar weet u wel dat dan onze liefde afsnijdt? En beide wisten dat, ze wisten het wel. Het was hun wil, het was hun welbehagen en hij was bereid en de Vader was bereid. Al zo lief heeft Johannes het zelf geschreven in hoofdstuk 3. Heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft? Wat een ingeluk. Die in hem gelooft. Niet sterft door het zwaard, maar eeuwig leven. In plaats daarvan zal de zoon sterven. Hoe moeilijk is het om dat te zien? Hoe moeilijk is het om daar het mee eens te zijn als je bedenkt hoeveel het God gekost heeft? Hoe moeilijk is het om daarmee eens te zijn als je bedenkt hoe vernederend dat is, hoe nederigmakend dat is voor ons mensen? En dat zijn we allemaal. En wij met zonde. En dat dan dit nodig was. Dat je daarmee dus beleidt aan de Heer, als je het hiermee eens bent. Het moest zo, het kon niet anders. Ik ben een verloren mens in mezelf. Wonderlijk, als je daarmee mag instemmen. Nu, vandaag in de kerk of later, daar kan de Heer zo wonderlijk veel inzicht en zegen in geven. Vindt u het niet zo wonderlijk ook? Dat juist de lijdenstijd, het staat ook weer op het bord, de vijfde lijdenstijd zondag ons gegeven is. Om juist bij deze dingen stil te staan. Dat Jezus niet alleen vol liefde is. En vol liefde naar het verlorene. Maar dat hij ook vol liefde is naar wie zijn Vader is. Naar rechtvaardigheid. Liefde voor eerlijkheid. Liefde voor recht. Hij stapt niet over de zonde heen. En God de Vader ook niet. Wij makkelijk. Van anderen niet zo makkelijk. Dat is eerlijk waar. Daar kunnen we nog wel eens op wijzen. Zeker als iemand wat verder weg van ons staat. Maar laten we eerlijk zijn. Een zonde van onszelf, daar hebben we veel medelijden of begrip voor, nietwaar? Veel meer dan we voor die van anderen soms wel hebben. Maar God kan nooit en Jezus kan en wil niet over de zonde heen stappen. Eer God de zonde ongestraft liet, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Lijdenstijd vraagt ook om eens zijn. Eens zijn met die weg. Eens zijn met de wil van de Vader. waar Jezus al worstelend die nacht het eens mee is geworden. Het is zo, het moet zo. Streep door al het menselijke als het gaat om eigen krachten. Zelf doen. Jezus niet nodig hebben. Daar gaat de streep door, die nacht. Het heeft grote gevolgen. Koninklijk kiest hier Jezus, maar ook priesterlijk. Dat zit zo dicht bij elkaar. En als een profeet legt dit hier ook uit. Ik kies niet voor het zwaard. Het mag op mij komen, maar ik zal het niet gebruiken. Ik kies voor de beker niet van verlossing, maar van gramschap. En ik drink die tot de bodem. En wat heeft dat een gevolgen? Helemaal alleen komt hij te staan. In een stad met 600.000 of 700.000 zielen kun je helemaal alleen komen te staan. Gelukkig nu niet vanmiddag, maar na je beleving. Jezus stond alleen tussen de zijnen. Alleen was hij in de hof. Alleen op de plaats waar de molenstenen stonden om de olijven te persen, zoals hij ook geperst werd. Onder de molenstenen van Gods rechtvaardigheid en wraak. Tot de dood toe, hij wist hoeveel het kostte. Alleen stond hij, maar zo bracht hij zegen. Zo bracht hij, ach, de olie van die geest, van die verlossende geest voort. Zo bracht hij, ach, bloed voort. Bloed wat vrijkoopt. Bloed wat gestort is. Bloed wat die nacht al gestort is op de grond. En de volgende dag op de kruisheuvel Golgotha gebracht zal worden met water. Tot reiniging, tot verlossing. En dat alles heeft zulke grote gevolgen. En ze weten het niet. De soldaten beseffen het niet. Die 11 mannen beseffen het niet. Alleen maar duisternis, alleen maar nacht. En toch nog wel liefde. Het geloof is heel klein geworden, heel nietig. Als een pitje. Dat dan misschien een vonkje geeft, maar het is bijna uit. De liefde is er nog wel, maar die is zo in de war. Maar daardoor trekt nog steeds Jezus als een magneet. En blijven ze hem wel volgen. Nog wel, Petrus, totdat hij in die nacht de profetie in vervulling ziet gaan. Dan zal hij zijn meester verloochenen. Het heeft grote gevolgen. En steeds weer is Jezus eerlijk, maakt Jezus eerlijk door zijn lieve geest. Dat is confronterend voor Petrus in die ogen vol liefde. En hij zocht Jezus weer op. Altijd weer doet hij dat. Vroeg of laat, hij komt terug op dat oude. Hij legt het leven open, het hart open. Kan je zo verslagen maken. Maar als hij dan zegt, en toch, ik wijs wel de zonde af. Zoveel wijs ik die af, dat ik de zonde van al de mijnen op mij neem. Maar ik wijs niet de zonde af, die zoek ik op. Kun je dat begrijpen? Hoeft ook niet hoor. Dit is iets om je over te verwonderen, over deze Jezus. Zoveel ontferming, alleen maar aan bidding. Schept verdriet. Als je zo'n geschiedenis op je in laat werken. Dat het zo moest. Dat het echt niet anders kon. Schept diepe verwondering. Als je beseft dat de Heer Jezus het toch wilde. En is de mens beter geworden? Zal AI, androgyne mens brengen die volmaakt is, die niet meer kan sterven? Ik geloof er niks van. Helemaal niks van. De mens zal altijd met zonde belast zijn. En niks is maakbaar. Alles waarvan we denken dat we het kunnen maken, het zal kapot vallen. Hij die in de hemel zit zal lachen. Hier ligt de verlossing en hier alleen. Hierin alleen. Hierin alleen. In deze weg. Laat deze heen gaan. Laat ze gaan. En dat is dan toch een machtswoord. En een priesterwoord. En als een profeet zal hij ze weer opzoeken. Het openleggen, het verloochenen, het weglopen, dat moet ook wel. Dat is eerlijk. En tegelijkertijd met zijn liefde trekken. En deze nacht is hij koning, is hij rechter. En deze dag is hij het ook. En is het de rechter zelf die aan het recht ten onder zal gaan. En nu roept hij. Nu nodigt hij tot zijn zaligheid. En het is zo duur waartoe hij nodigt. En ook de prijs om zalig te worden is zo duur. Die kunnen wij helemaal niet betalen. En daarom zegt hij het. Komt, koopt zonder geld. Zonder wijn, zonder prijs. Wijn en melk. Ik heb alles gedaan. Ik schenk het weg om niet en ik pas het toe om niet. Ga dan heen. In vrede. Amen. Heere, zegen uw woord. Open uw hemel. Geef zicht ook op deze vijfde lijdenszondag. Op de allerdiepste weg. Onvoorstelbaar. Die de Heer Jezus moest gaan en ook wilde gaan. En die nacht heeft hij in zijn menselijke natuur gepeild hoe diep die weg was. En de dag daarop heeft hij het onmogelijk, het ondraaglijke willen doorstaan. De prijs betaald, waardoor we verloren een vrijspraak kunnen ontvangen. En die prijs is bij hem en bij u. En u past erbij toe, door uw lieve geest. Wil daarvan spreken, daarvan getuigen, in de levendmaking van mensenharten, in de planting, in de oefening van het geloof, in de zegening van dit borgwerk. Zo dierbaar, zo kostbaar. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte uit Psalm 23, het derde vers. Gij zult mijn hoofd. En gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. Opnieuw een beker, maar nu van heil, die hij doet overvloeien. Ontvang nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. zegen.